Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik te gast Klaas van Egmond. Hij is oud-directeur van het RIVM, emeritus hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid en oprichter van het Sustainable Finance Lab. Dag Klaas, goedemorgen.
Dag David.
Van jouw hand verscheen vorige week in de Volkskrant een opiniestuk dat een reactie was op de formatieonderhandelingen op dit moment en de manier waarop het regeerakkoord tot stand komt. En jij roept op in het kort, laten we elkaar geen illusies maken over wat er nodig is ten aanzien van het financieel-economisch bestel, maar laten we wezenlijke veranderingen doorvoeren op dit moment. Wat is de kern van jouw betoog?
De kern van mijn betoog is dat wij Parijs niet gaan halen, de Parijs klimaatdoelstelling, 2030, halvering van onze CO2-uitstoot, maar ook al die andere doelstellingen niet op milieuvlak, stikstof bijvoorbeeld. Ja. En ook dus de verdere ontwikkeling van de samenleving in sociaal vlak. De sociale congestie is ook erg groot.
Wat bedoel je?
De huizenprijzen die maar blijven doorstijgen. Ja. Jonge starters die niet aan de bak komen. Ja. Het feit dat we wel meer gaan verdienen, maar dat helpt niet als mijn inkomen niet sneller stijgt dan dat van mijn concurrerende starter op de woningmarkt. Kortom, de congestie, het dringen wat in de samenleving nu aan de hand is. Ja. Meer verdienen helpt niet meer. In zo'n samenleving waarin alles vol is, daar moet je dus naar een andere economie, wil je doelstellingen halen. En de grote vraag is of wij daartoe bereid zijn. Om dus die economie te veranderen qua structuur, wat voor takken van sport gaan wel groeien en andere juist krimpen. En in termen van volume kunnen we altijd maar meer, wat wordt gesuggereerd ook door de huidige coalitiepartners, of moeten we een keer denken over minder?
Ja, in termen van verdringen kan je natuurlijk denken in, oké, bijvoorbeeld op die huizenmarkt, er moet meer gebouwd worden. Dan helpt het verdringen ook. Maar als ik jouw pleidooi volgens mij op de keper beschouw, is het juist, het moet de andere kant op. We moeten op een andere manier gaan denken over die huizenmarkt, bijvoorbeeld.
Ja, kijk, de prijzen van die huizenmarkt die zijn dus heel erg gestegen ten gevolge van de wantoestand in het financiële bestel. Daar hebben we het eerder over gehad. En aan de andere kant is de situatie daar dat we in een vicieuze cirkel zitten. We moeten nu zo meteen moeten we dus een heleboel huizen gaan bouwen.
Ja, even kort, wat zijn ook weer die wantoestanden in het financieel bestel, waardoor die huizenmarktprijzen ook worden opgericht?
Het financiële bestel is in deze fase van onze ontwikkeling losgezongen van de echte economie. Die dient dus niet meer het functioneren van de samenleving in de economische zin, waar echte mensen echte dingen produceren, die echt worden geconsumeerd.
Is een dynamiek op zichzelf die wel tegelijkertijd dus inderdaad voor problemen zorgt, want mensen kunnen geen huizen betalen.
Precies, dat is helemaal losgezongen. Dat is een doel op zich geworden. De geldschepping is daarbij dus geprivatiseerd. Dat wil zeggen dat, dus dat de bankenwereld, die drukt het geld. Ja. Maar vooral Lagarde drukt in Frankfurt van de Europese Centrale Bank, drukt ook heel veel geld onder druk van het financiële bestel zelf. Dat geld komt niet terecht in de echte economie, maar in de financiële markten. En gaan van daaruit dus naar die economie toe in termen van stijgende aandelenkoersen en stijgende vastgoedprijzen, grond en huizen. En tijdens de coronacrisis die nu bijna achter ons ligt, hebben we gezien dus dat daar alles in de echte wereld verkeerd ging. En in die financiële wereld alleen maar sneller groeide dan ooit was vertoond. Ja. Dus dit is helemaal los van elkaar gekoppeld en dat leidt tot wantoestanden. Ook in die echte wereld van huizen bijvoorbeeld, starters enorme prijsstijgingen. Ja. Maar los daarvan is er ook nog een visuele cirkel gaande op zich. En dat is het fenomeen dat wij in dat groeisyndroom nog steeds vastzitten na 50 jaar. Volgend jaar vieren wij, tussen aanhalingstekens, 50 jaar grenzen aan de groei van Dennis Meadows, Sicco Mansholt, Club van Rome. En dat heeft tot nu toe tot geen enkele andere koerswijziging geleid. Wij gaan dus nu zo meteen 100.000 huizen bouwen. Ja. Dan hebben we waarschijnlijk daar weer gastarbeiders voor nodig. Arbeidsmigranten die volgens partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten keihard nodig zijn voor onze economie. Einde citaat. Dan komen die mensen hier naartoe. Een deel van die mensen blijft begrijpelijkerwijze hier ook achter. Of die blijft hier gewoon wonen in Nederland. Ja. Dan wordt het voller. Dan moeten er nog weer meer huizen worden gebouwd. Ja. En zo zitten we maar in een eindeloze spiraal. Ja. In het artikel in de Volkskrant spreek ik ook over industrieterrein Nederland.
De blokkendozen.
Ja, wat hier moet gebeuren is dus blijkbaar groeien. Voor wie? We weten inmiddels ook, dat heet fantoomgroei, dat de gewone Nederlander daar helemaal niks meer beter van wordt. Die is de afgelopen 30 jaar in zijn echte koopkracht en niet op vooruit gegaan. Om maar te zwijgen over dus die huissituatie die achteruit gegaan is.
Ja.
Waar doen we dat dan voor? We doen dat voor aandeelhouders die zitten ook in Nederland voor een deel en ook voor een groot deel elders in de wereld.
Ja.
Dus dit, het welzijn van wat gebeurt hier in wat Nederland heet, dat neemt af.
Ja, en trouwens die blokkendozen die langs de snelweg staan, die zijn van Amazon, de datacenters van Microsoft en de zonne-energie die wordt opgewekt door de boeren, gronden die worden opgekocht, dat gaat allemaal daarheen tegelijkertijd.
Exact.
Dat tast natuurlijk wel het Nederlands landschap aan. Ik denk over dat groeisyndroom, heel interessant, gaan we zo nog wat meer over spreken. Maar nog even de fenomenen die je benoemde, ook op de huizenmarkt onder andere, dat zijn natuurlijk wereldwijde fenomenen. Aandeelprijzen gaan wereldwijd omhoog, nu ook door corona. Dat is natuurlijk de gekte is compleet. Je ziet dat de reële economie ligt op zijn gat al een jaar lang zo ongeveer, komt nu misschien weer een beetje op gang, maar de aandelenkoersen staan nog nooit hoog gestaan. De AEX staat zo hoog als het nooit gestaan heeft. Vastgoedprijzen gaan omhoog. Jouw pleidooi in de Volkskrant is gericht aan de Nederlandse overheid. Wat zou Nederland kunnen doen of de regering om grip te kunnen krijgen op die wereldwijde fenomenen?
Nou ja, het eerste punt is dus dat financiële bestel aanpakken. Dat is aan de ene kant heel ingewikkeld, aan de andere kant helemaal niet. Het gaat daar om het uit de hand lopen en dat is iets wat in het algemeen geldt. En dat gaat terug naar de afgelopen paar honderden jaren, ook in de filosofie, John Locke en zo. Wat is van wie en waarom? Wat is privatiseerbaar? We hebben dus gezien dat na de val van de muur hadden we hier die enorme euforie. Van Fukuyama, het einde van de geschiedenis. Ja. Wij hebben gewonnen.
Ja.
Ik heb dat in Den Haag zelf meegemaakt. Ik was toen directeur van het Milieuplanbureau. Ik zat bij al die vergaderingen. Daar heerst een Ajax-Feyenoord stemming. Wij hebben gewonnen.
Ja.
En toen kregen we ook diezelfde week kregen wij als planbureau instructie om dus nu alles te gaan privatiseren. Dus we zijn jaren bezig geweest met enorme kosten-baten-analyses om de spoorwegen, de energievoorziening, heel erg belangrijk, posterijen, al dat soort functies, om die te privatiseren.
Ja.
Dus dan krijg je een actie-reactiegolf en dan is dus, daar is ook die hele financiële wereld mee geprivatiseerd, geliberaliseerd. Mm-hmm. En dik tien jaar later hadden wij die financiële crisis van 2008.
Ja.
Waarbij dus niet meer de gemeenschap het geld maakt. Dat is eigenlijk bijna een heilige, sacrale functie, volgens Aristoteles. Maar dat wordt dan gedaan door private banken. Doen ze op het verkeerde moment. Namelijk als de huizenprijzen stijgen in Amsterdam, dan gaan zij meer een hogere hypotheek geven, waardoor de huizenprijzen verder stijgen. Daarmee wordt geld gecreëerd, nog meer geld beschikbaar op die markten, enzovoort.
Ja. En de banken houden nu natuurlijk ook in zekere zin de huizenmarkt weer in hun greep, want zij hebben al die dure, veel te dure huizen op hun balans staan. Dus als die bijvoorbeeld weer afgewaardeerd zouden worden of de prijs zouden omlaag gaan daarvan, zitten de banken weer in de problemen. Mogen we daar weer wat centjes in storten?
Ja, precies. Dat gaat, denken wij, ook gebeuren. We hebben er ook modellen.
Wie is wij?
Wij, dat zijn wat onderzoekers Utrecht. En de mensen, een deel van de mensen van het Finance Lab. De opinies zijn daar een beetje grijstintig gekleurd. Maar de gedachte, zelfs daar is de gedachte dat, omdat er niets veranderd is, dit systeem of van op het verkeerde moment geld maken, die hele wat heet boom-bust cyclus, van heel snel stijgen, wat dus nu gebeurt, en dan te snel in elkaar storten. Het is hetzelfde verhaal als Meadows heeft gehouden in 1972, dat heet overshoot en collapse. Dus het is een instabiel systeem wat voortdurend tegen zijn eigen boeggolf op vaart, in elkaar stort, volgende golf overnieuw.
Ja.
Dus dan krijgen we dus weer zometeen een enorme bankencrisis. Dan gaan die banken weer hun hand ophouden bij de honderden miljarden bij de belastingbetaler. En de vraag is of de belastingbetaler dat dus deze tweede keer gaat accepteren.
Ja.
De eerste keer was er al de vraag of dat goed af zou lopen. Twee partners aan de keukentafel, hij of zij, baan kwijt, huis een ton onder water, twee kleine kinderen, succes ermee.
Ja. Nou ja, je noemt het net ook liberaliseren, dat klinkt natuurlijk heel goed, hè? Dat klinkt mooi, maar het komt inderdaad neer wat je zelf zegt op privatiseren. Dus banken die in de jaren 80 de geldschepping voor een gedeelte toch weer daar is ondergebracht, dat het in ieder geval gedeeld is, gedeeltelijk overheid, gedeeltelijk bij de banken. Maar natuurlijk in de praktijk heeft iedereen nu via zijn rekening, recourant bij een bank, gewoon te goeden bij die bank eigenlijk een schulden daaruit, of een schuld bij de bank uitstaan of in ieder geval een tegoed bij de bank uitstaan.
Ja.
En is daarmee dus afhankelijk van die banken in een moderne betaalsysteem.
Ja.
Die banken daarmee, wat je aanstipt, is dat het private belang daar van die banken dus eigenlijk prevaleert boven het publieke belang.
Ja, dat is pertinent zo.
En wat is dan wat is het publiek? Want natuurlijk ook banken gebruiken de retoriek van we hebben een financieel stabiel stelsel, et cetera, financiële stabiele economie. Wat is het publieke belang hier ten opzichte van, waar loopt dat haaks op het, of gaat dat schuin van het publieke, het particuliere belang van
de banken? Nou, er zijn een paar van die belangen. Kijk, punt 1 is dus de crisis waar we het over hadden net. Als je eens in de 20 jaar een crisis organiseert, dat doe je eigenlijk bewust, vind ik. Ik gebruik die woorden bewust. Waarin de belastingbetaler de rekening krijgt, dan moet je die rekening dus even meetellen bij de minpunten. Puntje 2, doordat die geldschepping dus aan de private kant gebeurt en niet aan de kant van de gemeenschap, loop je per jaar 20 à 30 miljard euro minstens mis.
Ja.
Wanneer we een inflatie onderstellen van wenselijkheid 2%, dat algemeen aanvaard is, dan komt dat neer op zo'n 20, 30 miljard wat wij als gemeenschap per jaar zouden mogen creëren,
ja,
om die prijs stabiel te houden. Dat is een ijzereconomische wet. Dat geld zou je mogen gebruiken, dat is schuldvrij geld, dat zou je mogen gebruiken met z'n allen voor publieke functies. Hm. Voor wegen, spoorlijnen, onderwijs, universiteiten, ziekenzorg, zeg het maar. Zeg het maar. De politiek mag het dan zeggen. Dus je kunt dat met elkaar heel goed afspreken. In de grondwet leg je vast dat we zoveel inflatie willen. Het Centraal Planbureau of de Nederlandse Bank kan dan keurig uitrekenen, wij trouwens ook, hoeveel geld je mag scheppen, moet scheppen, om de prijs constant te houden. En zie daar. Dus die crisiskosten heb je. Je hebt dus die jaarlijkse 30 miljard die je misloopt. De instabiliteit van het hele bestel, wat überhaupt slecht is. Dat zijn allemaal hele grote minpunten. Het feit dus ook, en het belangrijkste is misschien wel, en dan zijn we ook een beetje terug bij die formatie, dat het richtinggevend vermogen van de overheid, Abraham Lincoln noemde dat zo, want deze discussie speelt al niet sinds Adam en Eva, maar wel sinds Aristoteles, dat richtinggevend vermogen van die overheid om dus via die geldschepping accenten te leggen, eventueel inflatoir, dat is ook een keuze van de overheid, daar kan je dus die samenleving heel sterk mee sturen. En dat sturingsvermogen, dat is dus nu ontvreemd.
Ja, zijn ook mensen heel erg angstig voor dat sturingsvermogen van de overheid. Dat nu, misschien komen we er zo nog even op, met de opkomst van digitale munten ook en dergelijke.
Ja.
We hebben ook een aantal gesprekken hierover gehad, onder andere met Martijn Jeroen van der Linden, maar ook met andere mensen, ook van Sustainable Finance Lab onder andere.
Ja.
Dit is natuurlijk iets wat zich in de luwte heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Je ziet dat er eerst verkennende rapporten zijn, dan wordt het taboe doorbroken en nu gaat het best wel snel.
Ja.
Zo'n digitale munt, even om kort te gaan, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn voor overheden om meer grip te krijgen op de manier waarop het geld zich door de economie heen verzamelt als gaat. Want als we één ding hebben gezien in de tijd van quantitative easing, is dat geld blijft allemaal plakken bij de banken. Het komt maar mondjesmaat terecht bij de mensen waar het echt terecht moet komen.
Ja.
En de banken worden daar natuurlijk vaak tussenin gezet als een soort intermediatoren.
Ja.
Omdat die zouden weten waar dat geld het best geallockeerd kunnen worden. Maar daar kunnen we echt onze vraagtekens bij zetten. Maar moet dan die verantwoordelijkheid bij de overheid worden gelegd? Daar is natuurlijk ook best wel veel mensen nerveus voor.
Ik ben daar helemaal niet nerveus voor. Het is een hele principiële aangelegenheid. Het idee is dat geld bij afspraak tot stand komt. Aristoteles zei al, geld komt niet voort uit de natuur, maar uit de wet. Dus niks goud, kraaltjes of spiegeltjes, maar gewoon een afspraak tussen mensen, een politieke afspraak.
Ja.
Dit noemen wij geld, daar betaal je belasting mee.
Ja.
Bitcoins, dat zijn dus gewoon inderdaad digitale tulpenbollen. Daar heb je helemaal niks mee te schaffen, daar moet je ook geen enkele garantie voor geven. Dat gebeurt nou eenmaal gewoon. Dat geld maken wij dus als gemeenschap. En dat kun je dus in de grondwet keurig regelen, dat je dat niet te veel maakt. Er wordt steeds geroepen van ja, kijk naar Zimbabwe en kijk naar de Duitse hyperinflatie. Dat zijn verschrikkelijk flauwe argumenten. Zimbabwe is een ontwikkelingsland, dat zijn we helemaal niet. Westerse moderne samenlevingen. En punt 2, de Duitse hyperinflatie, dat was ook een wantoestand tussen twee oorlogen in. En dat was bovendien door meneer Halmar Schacht, de Rijkskanselier toen de tijd, is dat in één jaar is die hele crisis met krachtig optreden van de overheid bezworen. Dus het is gewoon een vreselijk schandalig slecht verhaal om aan te komen zetten met deze voorbeelden. De banken, de private sector, heeft zich juist de afgelopen 50 jaar zwaar misdragen door steeds maar meer geld te maken, veel meer. We hadden in de jaren 80 hadden wij een inflatie van, herstel, een hypotheekrente van 14%.
Ja.
Toen ik mijn eerste huis kocht, was dat boven de 10% aan de hypotheek. En een geweldige inflatie van 6% of zo. En dat kwam omdat die banken gewoon veel te veel geld drukten.
Ja.
Daar praat niemand over.
Ja. Je had het net over de georganiseerde cycliciteit van crashes en hosees en booms en busts, boom bust cycle. Sustainable Finance Lab, waar jij een van de oprichters van bent, is opgericht na de financiële crisis van 2007-2008.
Ja.
Toen was al heel snel duidelijk, het grote probleem is het vooral in Nederland, het financieel waterhoofd. Banken zijn veel te groot in verhouding tot de reële economie.
2,5 keer te groot.
Precies. Maar wat nog een veel fundamentele probleem is, is de verstrengeling. Mensen zitten vast aan banken, ze kunnen niet om banken heen. Je hebt geen exit optie als het ware als consument, geen reële waarmee je met alternatieve diensten gebruik kan maken ervan. Ja. Je zit met je particuliere hebben en houden, zit je vast ook aan alle zakelijke dingen die banken doen. En daar komt, dus je bent ermee verstrengeld op een hele innige manier. Toen je het had over die boom-bust-cyclus, hè, dat wordt dan natuurlijk een van de geloofsartikelen van ons kapitalistische stelsel, is dat dat leidt tot een creative destruction, zogenaamd. Dus dat dat ook ten goede is, soms cyclus. Dat wordt daarmee ook vaak dan recht gepraat. Maar ja, in vergelijking met banken, als je dan zo verstrengeld bent daarmee in de financiële sector, ja, dan vindt die creative destruction natuurlijk helemaal niet plaats, die creatieve vernietiging. Want je zit gewoon vast. Ze moeten gewoon weer gered worden door het overheidsgeld. En daarmee zijn ze too big to fail. Dat staat eigenlijk haaks op dat idee.
Ja, en het geeft ook een heleboel leed. En je kunt zeggen, ja, creatieve destructie, dat vindt toch wel plaats in die markten. De grap van overheidsgeldschepping is nou juist dat je dat Keynesiaans kan doen op het moment dat die economie begint te dippen. Dan geeft die overheid extra investeringsimpulsen in wegenbouw of in een kanaal, zoals vroeger gebeurde. Een vliegveld, Valkenburg bij Leiden. Dat zijn allemaal van die Keynesiaanse impulsen om werkgelegenheid te creëren en weer de boel aan draaien te krijgen. En dat doe je dus op het precies andere moment dan die banken dat dus nu doen. Dan krijg je een stabiele economie.
Maar dan moet je ook die macht van de banken breken. Want de hele sector rust nu voor een groot gedeelte op privileges die opgebouwd zijn de afgelopen 20, 30, 40 jaar. Ja. Machtsconcentraties en dergelijke. Sterke bankenlobby. Jij bent bij Sustainable Finance Lab al meer dan 10 jaar betrokken geweest. Heb je ook kritiek gehad op inderdaad die innige verstrengeling van de banken, de private en particuliere belangen. Ja. Hoe kan het nou dat de overheid niet die macht van de banken als het ware, daar grip op heeft kunnen krijgen?
Omdat ik heb wel gesproken met een heleboel mensen, natuurlijk ook op ministeries. Ik kan niet te veel over zeggen. Maar die wijzen dan toch gewoon naar de parlementaire democratie en de enorme lobby's daar. Kijk, bij het ministerie van Financiën, daar zitten ook kristalheldere mensen. Ik heb ooit een keer voortig moeten houden, misschien had ik het toch wel vertellen. Toen dacht ik van, dat wordt een hele zware ochtend. Niets was minder waar. Die mensen daar, die zien ook wat hier gebeurt. En die kennen ook dezelfde publicaties. Die hebben ook Minsky gelezen. Die zeiden, dat gaat verkeerd, jongens. Dus daar zit het probleem helemaal niet. Het probleem zit in de politiek. Die banken hebben een enorme lobby. En dat geldt trouwens voor het hele grote bedrijfsleven. Daar ben ik heel somber over. Een gigantische lobby. En die bepalen wat in dit land gebeurt. Ja. Ik zeg de bezuiniging houdt ze weg, hè, waar dus de economische zaak zit en het VNO in de Malietoren. Dat zit in een te innige verstrengeling. Dat gebeurt nu ook in het hele polderdebat rond deze verkiezingen. Men komt gelijk alweer aanzetten met herstelplannen, terwijl alle economen van het land alle kranten volschrijven met de oproep. Geen herstelplan, want we herstellen veel te hard. Ja. Kijk uit dat het niet te hard gaat. En dan komt men toch daar voor honderden miljarden zijn hand ophouden. Ja. Om maar weer gewoon geld te pompen in dit hele bestel. Ja. En dat is dus helemaal niet nodig. We kunnen dat bankensysteem kunnen we heel makkelijk hervormen. En misschien is wel mijn belangrijkste argument het volgende. Wij hebben een heleboel studie gemaakt van de stabiliteit van die economie in die boom-bust toestand. Ja. En dan zie je dus dat wanneer wij, en dat is nu aan de orde, ook in het Volkskrant artikel, moeten naar een economie die niet meer per se groeit. Zeker niet in die sectoren die erg materieel intensief zijn. Ja. Dat gaat gewoon, dat is onmogelijk. Ja. Ik zal zo meteen een voorbeeld daarvan geven. Dan heb je een ander geldsysteem nodig, omdat die instabiliteit die we dus nu hebben, die wordt nog versterkt bij een niet groeiend systeem. Men riep altijd, de economie moet groeien, anders dan wordt die instabiel. Ja, ja, dat is in zo'n dom systeem, is dat zo? Maar wanneer je dus een stationaire economie hebt, die wordt heel gevoelig voor dips. Ja. Die dips moet jij opvangen dan met een Keynesiaanse collectieve sturing.
Dat is natuurlijk ook, daar snij je echt de spijker op zijn kop. Hè. Dat is natuurlijk in een wereld waarin de economie steeds meer groeit, hoef je ook eigenlijk niet echt na te denken over verdelingsvraagstukken. Hoef je niet na te denken, want daar kan, weet je, bedoel, mensen hebben al een beetje moeite mee om een grote groeiende pot met elkaar te verdelen. Maar het wordt pas echt moeilijk als de pot gelijk blijft of krimpt. Dan moet je opeens gaan nadenken over verdelingsvraagstukken. En de tijd waar we uitkomen, ja, 90, 0, waarin de economie 9-10% misschien wel groeide in een goed jaar. Ja, die tijd ligt natuurlijk al ver achter ons. Ja. Al 10 jaar lang zien we een stagnerende economie. Ja. Dat vraagt om een hele. En de verwachting is ook niet dat 1, 2, 3 zo weer gaat toenemen.
Nee, want daar komen dus die grenzen, die sociale grenzen, laat ik dan nog maar eventjes. Hè, die zijn er ook, die zijn kolossaal. Dat is nog een heel apart verhaal, maar kijken we alleen een beetje in enge zin naar mijn vakgebied vooral, waar het gaat over de fysieke begrenzingen aan het systeem. Ja. Daar denderen we nu dadelijk tegenaan. Op allerlei fronten, of je nou over PFAS praat, over allerlei toxische stoffen in het milieu, bestrijdingsmiddelen die allemaal ophopen. Pak alleen dat klimaat dan, dus dan hebben we Parijs. Mm-hmm. En dan zie je dus dat we daar moeten halveren binnen 9 jaar. Terwijl er geen enkel beleid op de rail staat, niets, komma niets, wat hout snijdt. We hebben wat hele oude maatregelen uit de doos gehaald, die we al decennia lang geleden hebben bedacht. En het oppompen van je autobanden, 2,3 megaton. Dat zijn allemaal dingen in de marge. Het echte beleid moet komen van heffingen, waardoor we dus die economische structuur veranderen. De stelling is dus, wat we al eerder even zeiden, je kunt Parijs onmogelijk halen als je de economische structuur, bestel niet wil veranderen. Neem even Schiphol, dan hebben we dus meneer Benschop en die roept van nee, hè, dat is een heel mooi voorbeeld. Schiphol is een beetje altijd het laboratorium geweest van de hele milieukunde. Wij kunnen gewoon doorgroeien van die 500.000 naar 600.000 bewegingen of zoiets. Ja. Terwijl wij die 500 al betwisten op grond van een heleboel inhoudelijke dingen, maar vergeet die maar. Die 500 moet terug naar 200.000, wil je in de buurt van Parijs komen. Hmm. Dus dat is geen groei, meneer Benschop, dat is een krimp. Ja. En de grote vraag is dus nu, en wij roepen ook de politiek heel krachtig op, met alles wat we kunnen, ga nou niet weer doen alsof wij en Parijs kunnen halen en gewoon kunnen doorgaan waar we gebleven waren.
Ja, terwijl meneer Benschop zit dan bij Buitenhof en dan zegt hij, ja, maar dan hebben we biobrandstoffen en uiteindelijk gaan we elektrisch vliegen. En dat is natuurlijk eigenlijk allemaal fixes bedoeld om eigenlijk die oude manier van leven door te zetten.
Die biobrandstoffen, dat is frituurvet, dat is dus letterlijk gebakken lucht wat daar wordt verkocht. Het is eigenlijk misleiding en dan druk ik mij nog netjes uit.
Mag ik hier een analogie trekken dat, net zoals dat politici eigenlijk heel moeilijk grip hebben of niet de grip hebben kunnen krijgen op die financiële sector na de financiële crisis van 2007, 2008. Daarom nu dus nog steeds met dezelfde problemen zitten als toen, ondanks dat bij de ministeries inderdaad al wel wordt gezien dat diezelfde politieke onwelwillendheid nu ook op dat milieuvraagstuk zich bevindt en dat eigenlijk politici, niemand lijkt de verantwoordelijkheid ervoor te willen nemen om die eerste stap te zetten om zo'n systeemverandering in werking te zetten.
Nee.
Niemand wil, geen politici wil, politicus wil daarvoor afgestraft worden tijdens de volgende
verkiezingen. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk, hè? Je kunt in zo'n democratisch bestel, ik ben ooit een keer vanuit de SER, toen ik daar nog kroonlid was, bij alle politieke partijen geweest om uit te leggen wat we daar deden met het energieakkoord.
Ja.
En toen zeiden die politieke partijen allemaal het eind van de middag tegen ons van als we gaan doen wat jullie nou hier voorstellen. Behalve dan de ChristenUnie trouwens, moet ik het eerlijk bij zeggen. Maar die andere partij zei allemaal, als we dat gaan doen, dan zijn we vanavond bij Pauw en Witteman, die had je toen nog, om 11:15 de helft van onze achterban kwijt. En dat is natuurlijk een enorm politiek dilemma. Maar goed, nog even terug naar 1989 en dat Fukuyama gebeuren, die val van die Berlijnse muur. Ik zie de geschiedenis toch heel sterk van het afgelopen paar honderd jaar als een strijd tussen publiek en private krachten. Die publieke krachten die dus hebben verloren in het experiment in het Oosten, Russisch communisme, door overdrijving is dat mislukt daar. Toen renden we allemaal weer de private kant op. Alles moest worden geprivatiseerd.
Ja.
En moet je ook realiseren wat er toen gebeurd is. Toen is, punt 1, de parlementaire democratie is toen eigenlijk helemaal ontkracht.
Ja.
Dat gebeurt in de eerste plaats door het uitsorteren van allemaal besluitvorming naar de polder.
Ja.
Ik zat bij de SER, ik ben daarom weggegaan omdat ik dat principeel onjuist vind. Dus het klimaat. Akkoord, dat wordt door de grote bedrijven, het VNO en de SER en wat kroonleden waar wij dan van waren. Maar de invloed van het grote bedrijfsleven is daar alles overheersend.
Ja.
Dus die maakt gewoon het klimaatprogramma.
Ja.
Dus niet.
Ja.
Het geldt voor het energieakkoord, het geldt voor het voedselakkoord wat er is. Men wil nu daar een landbouwakkoord sluiten. Dat werkt dus zo niet. De tweede ontkrachting van de parlementaire democratie was dat financiële bestel. Dus de grote invloed in die samenleving, het politiek richtinggevend vermogen, hebben we eerder gezegd in dit gesprek, dat ging naar dat financiële bestel toe.
Ja,
dat
werd uit handen gegeven.
Uit handen gegeven, dat was verlies.
Ook om bepaalde redenen trouwens natuurlijk. Hè? Omdat ze natuurlijk uit zo'n Keynesiaans tijdperk kwamen, waarin ook door de inflatie van de jaren 70 juist die actieve overheidsinmenging als iets gezien werd als een probleem. Dus er zat ook wel reden achter natuurlijk destijds.
Ja, ik wil dat toch betwisten hoor, of dat een probleem was. Kijk, die postbank bijvoorbeeld destijds, die functioneerde dus uitermate goed. De banken hebben ook puur uit commerciële overwegingen dat je al die spaarders willen overnemen. Ja. Nu verdienen ze daar niks meer aan. Nou, moeten al die spaarrekeningen moeten weer worden verkocht aan wie? Aan buitenlandse banken of zo.
Ja, maar die spaarders zijn wel een heel mooi middel voor banken om weer bij het ministerie aan te kloppen. Want als ze failliet gaan, dan...
dit is een pervers, dit is een pervers systeem geworden. En de consequentie van hoe het ook zit, is dat het parlement een heleboel richtinggevend vermogen ontnomen is. Ja. Een derde punt is dat men is door blijven gaan met heel erg complex beleid, wat niemand snapt, de minister zelf trouwens ook niet, als je praat over al die onderwerpen waar we het over hebben, inclusief klimaatbeleid denk ik, en Schipholbeleid bijvoorbeeld, en al die verschillende toxische stoffen en zo. Dat parlement die praat over dingen die niet te volgen zijn, dingen worden expres ingewikkeld gemaakt opdat ze niet te volgen zijn, dan kan je daar ook prettig je gang gaan. Dat geldt pertinent ook staande voor het Schiphol-dossier. Daar is dat gewoon keihard aantoonbaar. Anderen denk ik ook. Dus dat, je ziet dus een heleboel manieren waarop dat parlement zijn macht is kwijtgeraakt. En daarom krijgen wij dus een discussie over de tegenmacht van het parlement. En gaat D66 spreken over een nieuwe bestuurstijl en een nieuw leiderschap. Maar dat moet gaan over het punt dat de parlementaire democratie moet worden hersteld. Ja. Die is de afgelopen jaren afgebouwd. En daar zie je nu de gevolgen van.
Maar ja, het is natuurlijk niet alleen maar het overdragen van macht van de parlementaire democratie aan het financieel bestel. Natuurlijk wel over de geldschepping en gedeelte van de economie, maar ook in Nederland en in Europa heeft natuurlijk ook de Europese Unie als supranationale entiteit natuurlijk ook heel veel beïnvloedingsmogelijkheden en zijn daar ook heel veel, is er ook heel veel macht overgedragen, soevereiniteit naar de EU. Dus de wereld is in die zin ook op dat vlak gewoon veel complexer geworden. Want je kan niet meer als Nederland, dat is helemaal terug naar de macht bij een parlementaire democratie, want je hebt ook te maken met Europese rechters, je hebt ook te maken met de mensenrechten, je hebt ook te maken met het financieel bestel. Ja. Ja. Dus op allerlei manieren is dat verstrengeld met elkaar.
Dat is wel waar, maar daar speelt precies dezelfde discussie. Daar zien we dus dat de macht van het Europese parlement ook totaal uitgehold is of nooit ingevuld is. Mm. Daar zijn regeringsleiders, die hebben gewoon het laatste woord. Daar is een hele ambivalente, aarzelende, dubbele structuur ontstaan. In Maastricht zijn wij bij de neus genomen. Daar is ons verboden om geld te scheppen.
Het verdrag van Maastricht.
Daar kan ik je bij voorstellen, omdat je dus dat niet wil dat al die landen dat blijven doen. Dat moet op één plek gebeuren. Alsof die landen dat zouden doen, dat deden ze helemaal niet. Dat deden die private banken. Die zijn er gewoon mee doorgegaan. Dus als een Italiaanse bank heel veel hypotheken verschaft, krijgen we meer geld om in de Europese Unie. Dan wordt ons geld hier minder waard. Hmm. Hoezo? Afstemming. Hmm. Dat is ons ontnomen. Dan zou je denken dus dat de Europese Centrale Bank dan mag doen. Mag ook niet. Dus de Duitse Hof heeft nu die Europese banken aangeklaagd en gezegd van jullie maken geld. Ze zijn geld gaan drukken, Draghi, whatever it takes, om maar gewoon die landen uit de wind te houden. Hadden wij Maastricht niet gehad en hadden wij het recht om geld te scheppen bij de gemeenschap, bij de overheid gehouden, dan had de Europese Centrale Bank had gewoon geld mogen drukken op donderdagavond, wat ze vrijdagavond uitlenen, dat doet dan de Europese Unie, aan Italië en Griekenland als die daar een probleem hebben. Hmm. Om daarmee die speculanten buiten de deur te houden. Hmm. Maar als je in Maastricht verbiedt dat de overheid, ook de Europese overheid, dat mag doen, haar grondrecht is haar ontnomen, dan moet je dus ineens de geldsluis openzetten en al die financiële markten overspoelen met het opkopen van staatsobligaties, ook van noordelijke landen, die er niks mee te maken hebben. Dat gaat in de duizenden miljarden lopen. Mm-hmm. En dan krijgen we de situatie die we dus nu hebben. Mm-hmm. En die financiële markten, die lachen zich letterlijk dood. Ja. Die houden daar, die verkopen dus die U-bocht die bestaat, dat mevrouw Lagarde geld drukt en staatsobligaties opkoopt, die mevrouw von der Leyen in Brussel weer in de markt zet. Ja. Daar wordt gruwelijk veel aan verdiend. Ja. En dat zijn wantoestanden.
Interessant ook, op dit dossier sprak ik Jens van het Klooster eind december, onderzoeker die onderzoek doet naar inderdaad onder andere de ontwikkeling van de ECB en hoe het beleid van de ECB veranderd is de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Inderdaad, met het verdrag van Maastricht is natuurlijk een bepaald mandaat meegegeven. Er zijn allerlei discussies. Denk ook aan Rens van Tilburg, ook vanuit die ook al een interpretatie geeft van hoe je dat mandaat zou kunnen zien op zo'n manier dat je een duurzame economie bijvoorbeeld zou kunnen bewerkstelligen. Nou, even los van wat je daarvan vindt, in ieder geval de vraag, komt wel weer naar boven van, die ECB is altijd gepresenteerd als soort objectief, rationeel, instrumenteel, waar alleen maar stimuleringen wordt toegevoegd aan de economie op een soort economisch objectieve manier. En dan komt nu eindelijk de politieke kant daarvan komt naar boven. Want als de ECB ervoor kiest, zoals je nu beschrijft, net, om bepaalde bedrijven daar de staatsobligaties van op te kopen, maar van anderen niet, dan maak je daar wel degelijk bepaalde keuzes.
Tuurlijk, maar het hele idee dat die economie waardevrij zou zijn, is te gek van woorden.
Dat was de grootste illusie waarin we leefden de afgelopen 10, 20, 30 jaar.
Ja, dat ook allemaal, en dat dus die economie, de econometrie zo goed was dat we geen crisis meer zouden hebben. Dat Minsky is gewoon ontkend in de jaren 80. Die zei, het gaat verkeerd, want geld zit niet in onze modellen. Ja. En we veronderstellen dat er evenwicht is, dat is er nooit. Kortom, ik vind het eigenlijk vrij schandalig. En het feit dat we dus die economische cijfers, dat die leidend zijn in de politiek, terwijl de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid daarvan ver achterblijft bij die bijvoorbeeld van klimaatwetenschappen. Hmm. Terwijl de hele publieke opinie omgekeerd wordt voorgelegd. Ja. Dat zijn eigenlijk dat zijn een soort achterhoede gevechten van de greep die vanuit die hele economisering noemt Jesse Klaver het, is gebeurd.
Ja. En nu begrijp ik ook die grenzen van de groei, denk ik beter, wat je eerder bedoelde. Is dat, stel nou dat de economie weer gaat groeien. De afgelopen paar jaren zijn de verhoudingen binnen de sociale structuur zo veranderd. Of je nou kijkt naar Piketty inderdaad, die ernaar wijst dat de vermogende mensen steeds vermogender worden. En toenemende vermogensongelijkheid, die zich natuurlijk ook laat kennen in de huizenprijs. Maar ook de stijgende aandeel, de waarde van aandelen, van obligaties, die dan opgekocht worden door de ECB inderdaad. Ja. En daarmee dus de bezittende klasse eigenlijk steeds rijker wordt. Ja. En dat is altijd rijker word je natuurlijk altijd in relatie tot iemand anders die dan armer wordt in relatie. Ja. Dat die verhouding scheef is gegroeid. Dus stel dat die economie nou weer gaat groeien, dan komt dat alsnog bovenmatig weer die vermogende klasse te goede ten opzichte van de niet-vermogende klasse. Ja, dus die ongelijkheid blijft gewoon staan. En dus zelfs dat hele idee van in de jaren 90 een groeiende economie komt ons allemaal ten goede, dat is ook al lang niet meer zo. Nee. Het komt veel meer ten goede aan de al gevestigde belangen in plaats van de...
Ja, de rising tide will lift all ships, werd dan gezegd. Hè? Van het stijgende water, in de metafoor van de vloed, gaan alle bootjes drijven. Ja. Dat is helemaal zo lang niet meer zo.
Dus we moeten het over fundamentele dingen hebben.
Ja, maar dan ben je dus... Zo kom je bij het punt uit waar wij in ieder geval heel sterk zijn en wat wij dus krachtig roepen, ook richting Den Haag. Wij hebben op al die fronten dus nu een punt bereikt waarop het totaal vastloopt. En daar is altijd gezegd van het kapitalisme, dat is fantastisch. Vooral omdat het zich altijd weet aan te passen. Dus onze boodschap is, nou, als dat kapitalisme dan zo fantastisch is, wat ik mij kan voorstellen, dan is het nu tijd om dat kapitalisme wezenlijk aan te passen. En we weten precies hoe het moet, dus wat is het probleem? Als je Parijs zegt te willen halen, dan moet je dus nu met diezelfde instrumenten in die markt, moet je financiële incentives geven. Dat is het enige wat werkt in de vrije markteconomie. Ja. En dan zet je dus een CO2-prijs zet je in. En die is uniform. Die geldt voor de hele economie. Dus of nou die CO2 uit jouw vliegtuig komt, uit je kachel, je auto, of noem maar wat op. Je kampvuurtje of je barbecue. Dat heeft een stijgende prijs. En die prijs die wordt zo hoog als nodig is om de doelen te halen. Dat heet een regulerende heffing. Mm-hmm. En wat we daarnaast natuurlijk zien, dat hebben we overgehouden aan de verlichting en de afgelopen paar honderd jaren, die enorme technologische euforie. Die politieke partijen roepen allemaal dat we het met technologie gaan doen. Mm-hmm. Dat vind ik prima, maar dat heeft tot nu toe niet gewerkt. Mm-hmm. Dus als iemand technologisch optimist is, dan zeg ik, nou ja, prima joh, ga je gang. Maar die heffing komt eraan. Dus eerst is die heffing. Wat volgens ons moet gebeuren is dat de Tweede Kamer, die komt bijeen en die zegt van, wij gaan Parijs halen en dat doen we met de regulerende heffing. Ja. Die zijn ze in een kwartiertje mee klaar met die discussie. Ja. Dan gaan ze koffie drinken, dan komen ze terug en dan constateren ze dat er dan misschien mensen met een tochtige woning en een laag inkomen een probleem hebben. En misschien heeft meneer Tata Steel een probleem. Dan kan de politiek besluiten om die mensen tegemoet te komen, uitzonderingen te geven, een heffingsvrije voet voor je eerste 1000 kubieke meter aardgas. Mm-hmm. Tata Steel, daar kunnen miljarden naartoe om het plan van Marjan Minnesma uit te voeren. Dus een staal maken op waterstofbasis. Mm-hmm. Goed idee, kan overheidsgeld naartoe wat mij betreft. Mm-hmm. Maar allemaal indien wij dus eerst met elkaar hebben afgesproken dat wij dan dus via die financiële prikkels prijs gaan halen. Want dan wordt dat retourtje naar Bali wordt €400 duurder.
Ja.
En dan kunnen die vluchten op Schiphol, die moeten dan dus terug naar die 200.000. Ja. Omdat de technologie met die vliegtuigen gewoon pure dagdromerij is.
Ja, dat is ook een andere illusie die je nu mooi doorprikt. Het idee van de vrije markt inderdaad als een soort natuurfenomeen, wat dan wordt bejubeld omdat het kapitalisme zou zich aanpassen, omdat de vrije markt een soort natuurfenomeen is en daar moet je dus niet te veel op inmengen. Terwijl eigenlijk, ja, het is natuurlijk de manier waarop de overheid inderdaad belastingmaatregelen, de manier waarop de belastingen structureert, waarop je bepaalde financiële prikkels inzet, ja, dat bepaalt natuurlijk ook gewoon de transacties die mensen uitvoeren op de markt. En daarmee komt die vrije markt tot stand.
Exact. Het belastingstelsel is heel fundamenteel wat mij betreft een afspiegeling van het waardenpatroon wat in onze samenleving leeft. Hmm. En wat mij betreft komt alles neer op de dynamiek en het waardenpatroon in onze samenleving. En dat zit dus nu heel sterk aan die eenzijdig materialistische kant. Wij denken gelukkig te worden van spullen en die nog verdere vliegenreis. En als we dat blijven denken, als we daar onze waarde aan ontlenen of zelfs onze identiteit aan verbinden, ik ben mijn auto, dan zal dit nooit worden opgelost. En dan gaan we natuurlijk in het parlement, wanneer we gaan stemmen over die heffingen, die dus onze vliegreis naar Bali veel duurder zullen maken, gaan we dan dus tegenstemmen.
Ja.
Dus dat waardepatroon, daar staat en valt alles mee.
Ja, jij zegt ook in je artikel, zeg je de wereld als verdienmodel zien, menselijke relaties als een soort business.
Ja.
Dat valt onder het oude waardepatroon. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, dat die hele economisering. Dus we hebben natuurlijk wat we nu buiten zien, dat is ook door de mensen als Ayn Rand en zo ergens gestimuleerd. Atlas Shrugged. Een samenleving waarin alles een economische activiteit is. Dus als partners zouden zelfs, als ik af was thuis, dan moet mijn vrouw mij daarna betalen. Want anders is het niet eerlijk.
Ja.
Dus het idee dat
dat is inderdaad het hele doorgetrokken, extreem getrokken kapitalistische idee.
Ja,
van Ayn Rand in ieder geval, een soort zuiverheid.
Ja.
Dus ja, maar we bewegen daar naartoe, het
exact
idee. Ja.
Dus daar is voor empathie, als een fundamentele menselijke eigenschap, gemeenschapszin.
Wederkerigheid.
Wederkerigheid is geen enkele sprake meer. Dat komt natuurlijk ook omdat wij de afgelopen 1600 jaar zaten wij aan de kant van de gemeenschap toch. Het universele. En we zijn de afgelopen 50 jaar, zeg een beetje rond die val van die muur, is het postmodernisme, wat we daarvoor ook al wel in de filosofie zagen aankomen, dat is in die maatschappij gekomen. En daar bestaat de waarheid niet meer, Trump. En daar is iedereen voor zichzelf bezig. Dus dat totaal doorgeslagen individualisme. There ain't no such thing as society, zei Thatcher. De samenleving bestaat niet, alleen maar individuen. Oh ja, je hebt ook nog een politie nodig om te zorgen dat de individuen elkaar niet hersens inslaan te veel op straat. Maar afzien daarvan, alleen maar het krachtenspel van de vrije markt.
Ja.
En het enige wat de correctie die wij voorstellen is, laat dat maar zo, die vrije markt, als je dat dan zo mooi vindt. Er zijn waarschijnlijk meerdere wegen naar Rome, maar dat is misschien ingewikkeld. Wat je dan alleen maar moet doen, is één A4'tje met elkaar accorderen en zorgen dat dus die belastingstructuur, dat die waarden die wij dus met elkaar overeenkomen, dat we op moeten houden met die enorme materiële consumptie, omdat ons dat te gronden richt, zeker generaties na ons, hoeven alleen maar financieel bij te stellen. En dan gaan we andere dingen doen. Dan ontdekken we dat ik niet per se naar Bali hoef ideaal om gelukkig te worden. Dan worden boeken goedkoper en de muziek wordt goedkoper en de stadsgehoorzaal al hier, die wordt goedkoper. En op die manier blijkt het leven ineens veel leuker te zijn. Dat corona-idee van vorig jaar in die crisis, dat mensen ontdekken, afgezien van hun sociale isolement, dat er een heleboel andere waarden dan ook ineens naar voren komen. En dat er enige rust ontstaat. Dat er ook tijd voor het gezin bijvoorbeeld ontstond, noodgedwongen. Dat zijn ook allemaal waarden, die zijn herontdekt. Maar in hoog tempo zijn we dus nu weer gedreven dus door de lieden die herstelplannen willen, worden we weer in het oude stramien gejaagd.
En de fundamentele vragen worden niet gesteld. Eigenlijk.
Exact.
Ja. In jouw boek, wat enige tijd geleden Homo Universalis verschenen is, hou jij ook een pleidooi daarvoor om die lagen dieper te gaan. Om dus de vragen niet alleen maar te betrekken vanuit een soort financieel-economisch perspectief of politiek, maar juist ook te kijken naar mensbeelden.
Ja.
Nou, en wat je nu vertelt, hè, dus dat je noemt het postmodernisme in ieder geval, dat wantrouwen ten opzichte van gemeenschappen, ten opzichte van wederkerigheid en dat je het argwaan wat je koestert ten opzichte van de ander, wat mee is gekomen met die radicale individualisering.
Ja.
Dat jij doet iets, wat wil je terug dan van mij? Of weet je wel, zoiets dat je al die rekeningen courant denkt in feite. Dat fnuikt, die houding, die menselijke, dat mensbeeld, staat haaks op de vraagstukken die nu voor ons liggen.
Ja.
Of het aankomt op milieu of op het financieel bestel.
Ja.
Waarin Dat dus in de vorm van de homo economicus wordt dan vaak aangehaald, heel erg als soort paradigmatisch neergezet. Want we nemen dat als uitgangspunt. Ja. Jij pleit juist voor de homo universalis in dit boek. Ja. Hoe staat dat op, in relatie tot die homo economicus?
Kijk, die homo economicus is een onderdeel van die homo universalis. Ik heb ook eigenlijk niks tegen de homo economicus. Als die maar in zijn hokje blijft, dat wil zeggen dat het een deel van mijzelf is. Ik heb ook een fysiek lijf. Ik moet vanavond ook wel zien te eten. Anders gaat het niet goed met mij. Ik heb ook een klein autootje om mij te vervoeren. Ik wil dingen voor mijzelf hebben en ik wil aan de gemeenschap deelnemen. Ja. Dus dat hoort er allemaal bij. Alleen de clue is, we zien steeds maar dat wij als mensen zo labiel zijn, om met psycholoog Jung te spreken, we zijn zo onzeker over onszelf dat wij ons vastklampen aan alles wat houvast geeft. Ja. En dan klampen wij ons dus, omdat wij die kerk en alles wat erbij zat, dat hebben we dus een tijd gehad. En we konden dat op een gegeven moment zelf. De Kant die dacht van, we gaan onze eigen ethiek van, gij zult niet stelen en zo. Die kerk, wie zegt dat? Maken wij wel uit. Dus in onze rationaliteit gingen we het allemaal zelf doen. We zijn nu heel erg ver van die geestelijke wereld af. En nu denken we dus gelukkig te worden van die spullen. En die eenzijdigheid brengt ons nu ook weer op. Dus je ziet steeds dat in de geschiedenis het waardepatroon wat allemaal in ons zit, wat eigenlijk in balans moet worden gehouden, dat is dus de wezenlijke clue. Dat lukt niet. We raken helemaal op drift daarin. Bepaalde waarden die raken geïsoleerd, die worden obsessief, maniacaal nagestreefd ten koste van al die andere normale menselijke waarden. En dan noemen we dat de catastrofe. Dus wat je zag in de Inquisitie, dan was de religieuze kant, die begint voor zichzelf. Catastrofe. Dan krijg je de absolute staat. Catastrofe. Dan krijgen we dus de enorme uniformiteit van het communisme en het fascisme. Catastrofe. Nu hebben we de uniformiteit van de spullen die altijd groter moeten. De religie dat Schiphol moet groeien. Catastrofe. En de volgende catastrofe, die hebben we net over gehad, dat is dus die van de individualisering, waarbij dus die banken voor zelf beginnen en niet meer die gemeenschap dienen. Maar daar greed is good. Als nieuwe moraal neerzetten. Wat ook hier gewoon in de financiële sector heel erg wijdverbreid is. En dat loopt dus allemaal verkeerd af. De clue is dus, het enige juiste antwoord is, wij hebben ook de afgelopen eeuwen, die verlichting heeft ons veel gebracht, veel techniek en zo, maar we moeten terug naar, wat mij betreft, de renaissance. Daarom heet het boek ook Moreel Kompas voor een nieuwe Europese renaissance.
Met de afbeelding van Leonardo da Vinci.
Met da Vinci, omdat die Vitruvius mens, dat blote mannetje met zijn armpjes en zijn beentjes, die staat zowel in het vierkant van het fysieke, van de materie, hoort er ook bij, mijn lijf, maar ook in de cirkel van het absolute, het oneindige, het goddelijke zou je kunnen zeggen, het religieuze, het spirituele. Wij zijn wezens die beide in ons hebben. En als wij een van die kanten totaal verwaarlozen, dan loopt dat verkeerd af. Dat is de boodschap van Aristoteles, heel lang geleden geweest. In de renaissance hebben ze dat herontdekt. En wat je dus nu, dat vind ik trouwens, dit boek staat ook een pleidooi voor, wat je natuurlijk nu alom ziet, ook in de ontwikkeling rond de filosofie en zo, dat is een herleving van die Aristotelische deugdethiek, die eigenlijk zegt dat het goede is het midden tussen verschillende kwaden. Dat veronderstelt overigens wel dat je, om een heel lang ethisch verhaal kort te sluiten, dat je min of meer eens wordt over wie wij als mensen zijn en wat we moeten worden. Ja. Dus een soort teleologisch, doelgeoriënteerde toestand. En ik denk dan maar van, ook Darwinisten zijn toch wel met elkaar en met mij over eens dat de hele clue is dat wij ons ontwikkelen naar een hoger bewustzijnsniveau. Sinds de regenworm zijn we aardig opgeschoten. En dat doel, dat is waar we mee bezig zijn. Daarbij hoort dat wij ons ontwikkelen in die verschillende sferen tegelijkertijd. Dat is dat universele. Ja. En dan ben je dus bij Aristoteles terug. En als we dat gaan doen, morgen, dan heeft dat hele praktische maatschappelijke consequenties. Dan houden we op met die maniacale obsessies, dat financiële bestel. We houden ook op met lui die roepen dat zij de enige waarheid verkondigen. Jihadis, of wat heb je allemaal. En dan hebben wij een onderscheid tussen wat goed en kwaad heet. En het goede is dan de bewaren van waarden van mensen, voor zover die in hun samenhang worden herkend. En dat heet de menselijke waardigheid. Goed. En dat is dan heel concreet, want je weet precies wat je niet moet doen, dus wat je wel moet doen.
Een vurig pleidooi, Klaas. Daar moeten we de volgende keer nog maar eens een keertje verder over praten, ook over de deugdethiek en dergelijke. In ieder geval bedankt voor nu en ook voor je oproep aan het kabinet in de regeringsformatie. Dankjewel.
Graag gedaan.